Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond weer naar Hebreeën 9. Hebreeën 9, waar de apostel zeer veel verwijzingen opzomt naar het Oude Testament en de oud-testamentische typologie. En ik lees vanavond maar vanaf vers 7. Hebreeën 9 dus, vanaf vers 7, waar staat: maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit betuigde, dat de weg des heiligdoms nog niet geopenbaard gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degenen die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want in het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen en heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover. In het begin van dit hoofdstuk verwijst de apostel rechtstreeks naar het oud-testamentische tabernakel, die verdeeld was in twee vertrekken, om zo te zeggen, het heilige en het heilige der heiligen. En het idee is dat weliswaar alle dagen dienst gedaan werd door de priesters in het heilige, maar dat in het heilige der heiligen slechts eenmaal per jaar dienst gedaan werd, en wel door de hoge priester, zoals het staat in vers 7. En meteen daarachter staat in vers 8 wat daar de betekenis van is, van deze samenhang. Namelijk dat zolang er nog dienst gedaan werd in het heiligdom, in het heilige dus, werd er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen. En de betekenis daarvan is dat het heilige, waarin alle dagen dienst gedaan werd, was een beeld van die tegenwoordige tijd, zo staat het in vers 9. Dat wil zeggen, was een beeld van de dienst onder het oude verbond. Maar dat betekent tegelijkertijd dat als de dienst daar gestopt wordt, in het heilige dus, en de dienst dus van het oude verbond gestopt wordt, dat dan pas de hoge priester dienst doet in het heilige der heiligen. En de dienst in het heilige der heiligen eenmaal per jaar is een beeld van de eenmalige en bovendien eeuwige dienst van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Al wat in het heilige gedaan werd, om zo te zeggen, is een beeld van het oude verbond zelf, maar de eenmalige dienst in het heilige der heiligen op Grote Verzoendag, om precies te zijn, is een beeld van het nieuwe verbond wat zou aanbreken na en dus voorbij het oude verbond. Dat is de gedachte. En de scheiding tussen oude en nieuw verbond, de scheiding namelijk tussen heilige en heilige der heiligen van de tabernakel, werd gevormd door het voorhangsel, het bekende gordijn, de voorhang of het voorhangsel eventueel, waarvan gezegd wordt dat het gescheurd is toen de Heer Jezus stierf. Dat staat niet in Hebreeën overigens. Althans niet letterlijk, en daar gaat het maar om. Maar de gedachte is dat bij de dood van de Heer Jezus het oude verbond beëindigd werd. Zijn doel had bereikt bovendien. En dus werd het beëindigd. En sindsdien is de Heer Jezus uit de dood opgestaan en is het nieuwe verbond aangetreden. En dat is ook wat hier in Hebreeën 10 gezegd wordt in vers 19 en 20. Waar staat dat wij, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. En daarbij moet men denken aan het heilige der heiligen, uiteraard. Dat wij, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heilige der heiligen, dat wil zeggen onder het nieuwe verbond. Door het leven, want bloed staat voor leven. Door het bloed, door het leven van Jezus, de opgewekte. En wel op een verse en levende weg, een weg dus, die uit het heilige leidt en in het heilige der heiligen. Een weg dus die leidt uit het oude verbond en in het nieuwe verbond. Een weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat wil zeggen door zijn vlees. En dat is uiteraard de verwijzing naar aan de ene kant de dood van de Heer Jezus, En aan de andere kant de verwijzing naar het scheuren op dat moment ook van het voorhangsel. Want dat is waar het om gaat. De typologie en de realiteit gaan hier hand in hand. Dat wil zeggen, beide verwijzen naar het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. En onze weg leidt inderdaad uit het oude verbond eventueel, maar in ieder geval in het nieuwe verbond is de gedachte. En dus het heilige der heiligen binnen. En dat betekent bovendien dat aangezien de weg naar het heilige der heiligen open is, dat het dus grote verzoendag is. Want dat weet u, alleen op grote verzoendag ging de hoge priester in het heilige der heiligen. Wel, onze hoge priester, die van het nieuwe verbond, is in het ware heiligdom ingegaan. En dus is het grote verzoendag nu al bijna 2000 jaar. Daar wachten wij niet op, dat is tot stand gebracht. Is de gedachte hier. Maar wij zullen het daar nog over hebben, want ik probeer eerst de gedachte hier in Hebreeën 9 zo ver mogelijk te volgen en wel vers voor vers. Er staat dus in vers 7 van Hebreeën 9 dat de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen. Dat is een beeld van hoe Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, eenmaal, niet per jaar, maar gewoon eenmaal voor altijd, is ingegaan in het ware heiligdom. In feite is dat de hemel zelf. En in meer in de breedte is dat het nieuwe verbond, wat daardoor aangebroken is. Dat is eenmaal gebeurd en hij heeft daarmee een eeuwige verlossing teweeggebracht, staat in vers 12. En aangezien het eeuwig is, hoeft het dus ook niet elk jaar herhaald te worden, laat staan, elke dag. Dat is het idee. Als het één keer grote verzoendag is, blijft het dat altijd, is de gedachte. Goed, terug dan naar vers 8, want daar staat waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, de weg in het heilige der heiligen dus kennelijk, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was. Inmiddels is dat wel gebeurd en dat is precies wat Hebreeën 10 vers 19 dan zegt. Terwijl wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan op een verse en levende weg, een weg in het heiligdom is de gedachte. En dat heiligdom uit 10 vers 19 is dus het heilige der heiligen, als je de typologie ernaast legt. Maar het is feitelijk de hemel zelf en daarmee ook het nieuwe verbond. Dus de weg des heiligdoms, vers 8 van hoofdstuk 9 nu weer, was nog niet bekendgemaakt, want dat is wat de uitdrukking betekent. Die weg was nog verborgen, het gordijn was altijd dicht, officieel was verborgen wat erachter was. Al was het bij sommigen bekend natuurlijk wat erachter was. Maar de weg was nog niet openbaar gemaakt. En wel zolang de eerste tabernakel nog stand had. En daarmee zegt de apostel veel meer dan het Oude Testament zelf erover zegt. Want de gedachte is hier dat als de weg des heiligdoms geopenbaard wordt, dat dan de eerste tabernakel niet meer stand houdt. Dat wil zeggen, als grote verzoendag is, wordt het heilige geacht er niet meer te zijn. Dat was natuurlijk niet zo, het bleef er wel. Maar ik heb het dus nagezocht, het blijkt inderdaad dat de normale dienst in het heilige op grote verzoendag helemaal niet genoemd wordt. Op grote verzoendag is er alleen sprake van dienst in het heilige der heiligen. En in het heilige helemaal niet. Of het er ook werkelijk niet was, dat is nog maar de vraag, maar dat is ook het punt niet. Het gaat erom dat de schrift er niks over zegt. Dat wil zeggen, die ene dag in het jaar werd de dienst verplaatst van het heilige naar het heilige der heiligen. Dus zo staat het hier ook, want er staat, de weg des heiligdoms was nog niet openbaar, zolang de eerste tabernakel nog stand had, er nog stond. En dat betekent dus dat theoretisch althans, en dus leerstellig en symbolisch, het heilige geacht werd er niet meer te zijn, er niet meer te staan, op het moment dat de dienst gedaan werd op Grote Verzoendag in het heilige der heiligen. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat het heilige dus gewoon bleef staan hoor, dat was wel zo. Maar het werd er geacht niet meer te zijn. Dat betekent eenvoudigweg dat als het gordijn opengaat, als het voorhangsel verdwijnt, of opengaat of bij voorkeur zelfs definitief scheurt, wel, dan staat natuurlijk het heilige er nog wel. Maar aangezien hier staat dat het dan geen stand meer heeft, betekent het dus dat alles wat deel uitmaakt van het heilige, doordat het voorhangsel geopend is, inmiddels hoort bij het heilige der heiligen. Dat wil zeggen dus dat ineens de hele tabernakel er nog maar één is, niet meer een eerste en een tweede. De eerste wordt namelijk weggenomen is het idee. De tweede wordt gesteld, maar de tweede wordt wel uitgebreid. Daar komt het op neer. Dat wil zeggen dat alle attributen van het heilige vanaf dat moment eigenlijk horen bij het heilige der heiligen. Alleen, dat is theorie, want op het moment namelijk dat het nieuwe verbond aanbreekt, wordt de hele tabernakel geacht er niet meer te zijn. En daarom is het zo theoretisch. Want de tabernakel in zijn geheel maakte deel uit van het oude verbond. Maar typologisch stelt er het oude en het nieuwe voor, maar op het moment dat het nieuwe aanbreekt, wordt het oude bij het nieuwe betrokken en getrokken. De betekenis daarvan, daar kan ik kort over zijn, dat hoop ik tenminste maar. De betekenis daarvan is gewoon deze, dat alles wat wij in het Oude Testament tegenkomen, sinds dat het nieuwe verbond is aangebroken, dat alles wat we in het Oude Testament tegenkomen op een of andere wijze deel uitmaakt van nieuwtestamentische waarheid. Op een bijzondere wijze wellicht, maar niettemin is dat zo. Alles wat we in het Oude Testament vinden, spreekt feitelijk over het Nieuwe Testament. Over het nieuwe verbond namelijk. En werkelijk helemaal alles, dat bedoel ik echt. Alles wat de wet leert en zegt, alle symboliek in de wet, alle oud-testamentische geschiedenissen, alle oud-testamentische profeten, alle oud-testamentische dichterlijke boeken, zoals wij ze noemen, ze spreken allemaal over het nieuwe verbond. En dat weten wij omdat wij inmiddels het nieuwe verbond kennen. Omdat die weg naar het heiligdom aan ons geopenbaard is. En het wordt ons onder andere geopenbaard hier in Hebreeën, waar de apostel immers laat zien hoe al die voorwerpen van de tabernakel, maar alles ook wat ermee samenhangt, op een of andere wijze spreekt over Christus en over het nieuwe verbond dat door hem in werking zou treden. Dan moeilijker is het niet. Vandaar dat wij als nieuwtestamentische gelovigen ons in het algemeen ook uitgebreid bezighouden met het Oude Testament. En dan niet zeggen dat is Oud Testamentisch, want het is het niet. Het staat in het Oude Testament, maar daarom is het nog niet Oud Testamentisch. Het hangt er maar vanaf wat we erin zien. Het hangt er maar vanaf of wij inderdaad Christus daarin, de middelaar van het Nieuwe Verbond dus, of wij Christus daarin herkennen en erkennen. Dit is het oude verhaal van Bethesda, zeg ik altijd maar. Hè. Dat water, dat stond altijd stil. En als je erin viel, als je lam was, dan verdronk je gewoon. Dat water was gewoon een bediening. Ja, dat is cru gezegd, maar zo is het toch. Het is gewoon een bediening des doods. En dan zeg ik het nog heel netjes. Want de Bijbel spreekt over de wet als over een moordenaar. Maar goed. Nee, die heette Barabbas, maar vooruit ga ik maar niet verder op in. Hè. Waar het om gaat is dat het stilstaande water van Bethesda een beeld is van het oude verbond. Als je kreupel bent, 38 jaar of zo, en je valt daarin, dan word je niet genezen, maar dan verdrink je daarin uiteraard. Maar pas als Christus, de engel des Heren, pas als Christus in dat water gezien wordt, en men komt dan in het water terecht, dan blijkt het niet meer een bediening des doods te zijn, maar een bediening des levens. Dat is Johannes 5 natuurlijk, waar het allemaal staat. Nou, zulke soort beelden hebben we meer dan genoeg. We hebben het bittere water van Mara, maar als het hout erin komt, als men het hout erin ziet liggen, weet men dat men dat water rustig kan drinken en blijkt ineens toch een bediening des levens geworden te zijn.
Ja.
En als de dood in de pot is, dan zegt Elisa, breng dan meel. Zo zegt hij dat, breng dan meel. En dan gooit het meel erin en dat blijkt ineens goed voedsel te zijn enzovoort. Daar zijn nog meer voorbeelden van natuurlijk. Maar zo is het met heel het Oude Testament. Wanneer wij Christus daarin zien, zal ik maar zeggen, dan is het een bediening des levens. En zo is het met het heilige van de tabernakel. Als je de Ark des Verbonds daarin ziet, dan is er niks mee mis. Maar als het voorhangsel dicht zit en men ziet de Ark des Verbonds niet, dan is er een boel mis. Dan is het de bediening des doods, dan moet men dagelijks dienst doen, de dingen onderhouden, maar het leidt tot niets. Pas als het voorhangsel open gaat en men vanaf de tafel, zal ik maar zeggen, of vanaf het reukofferaltaar of vanaf de kandelaar, de Ark des Verbonds kan waarnemen, als men Christus erin ziet, dan is het niet meer het heilige, dan is het het heilige der heiligen geworden. En dat is maar waar het om gaat, hè? Goed. Van de eerste tabernakel uit vers 8 wordt dus inderdaad gezegd in vers 9 dat die een afbeelding was voor die tegenwoordige tijd. Een afbeelding van eigenlijk die tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen een afbeelding van de oud-testamentische situatie, de situatie onder het oude verbond. De situatie namelijk, de tijd namelijk in welke gaven en slachtofferen geofferd werden. Ja, dat gebeurde wel. Maar die gaven en slachtofferen konden degene die de dienst pleegden niet heiligen naar het geweten. Dat is wat er staat. Dat betekent gewoon dat die offers inderdaad de zonde niet konden wegnemen. En ook in het bijzonder het geweten niet konden reinigen van het volk in het algemeen. Of van degene, speciaal ook van de priesters niet natuurlijk, die de dienst pleegden. Dat is maar waar het om gaat. Want de wet schrijft wel voor dat die zonden, dat die offers gebracht moeten worden wanneer er zonden gedaan zijn enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat, hoewel die offers eventueel gebracht werden, dat die offers dan toch het geweten niet konden reinigen. Dat wil zeggen, er was onder de wet in het algemeen weliswaar een vorm van reiniging, die was onder de wet geregeld, die wordt nu genoemd in vers 10, wat meer uitgebreid. Maar die diende slechts hooguit tot reiniging van de uitwendige mens, tot reiniging dus van het lichaam. Ik bedoel maar zo, je kan je lichaam reinigen, je kan je wassen bij het koperen wasvat. Maar als je niet weet dat het een beeld is van hoe wij inwendig gereinigd worden nu, en eigenlijk toen ook, maar in principe nu, door Christus, waarvan het wasvat een uitbeelding is, dan heeft het geen enkele zin, dan kun je hooguit de buitenkant van je lichaam een keer schoonmaken. Maar voordat je drie stappen gezet hebt, daar op het zand van de woestijn, ben je weer vuil. Dat wil zeggen, het is hooguit reinheid des vleeses. Dat staat er ook, hè. Er staat dat die dienst uit vers 9, de dienst van het oude verbond in het algemeen, zoals voorgesteld in het heilige, in het tabernakel, die dienst daarvan staat dat die bestond, volgens vers 10, alleen in spijzen en dranken. Het is een dienst die zich bezighield met wat je wel en niet mocht eten. En dus ook met wat je wel en niet mocht doen, want het is feitelijk hetzelfde. Het ene is een beeld van het andere. Het bestond uit verscheidene wassingen. Hebreeën 6 zou gezegd hebben de leer der dopen. Meervoud. Verscheidene wassingen. Maar goed, ik kom er nou maar niet op terug. In ieder geval verscheidene wassingen. Namelijk, of en, rechtvaardigmakingen des vleeses. En rechtvaardigmaking is in dit geval uiteraard synoniem met heiliging, heiligmaking of reiniging. Maar hooguit de buitenkant, hooguit het vlees werd er door gereinigd, maar de inwendige mens niet. Zodat je in het gunstigste geval krijgt witgepleisterde graven, zei de Heer Jezus. Toch, de buitenkant mooi, maar aan de binnenkant de dood. Of zoals Romeinen 3 het zegt, over de mens hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen enzovoorts. Het spreekt over de dood die in de mens is en die eventueel zelfs naar buiten komt zodra de mens zijn mond open doet, uiteraard om wat te zeggen. Want dat bedoel ik, hè? Ja. Nou goed, ik ga er ook maar niet verder op in. In ieder geval, de mens kan zich aan de buitenkant mooi voordoen, maar aan de binnenkant wordt hij er niks beter van. En dat is de hele situatie onder de wet. Ik weet niet, ik heb het waarschijnlijk wel eens gezegd en het is ook niet zo aardig om het te zeggen, ik aarzel altijd ook om dat te doen, maar de wet kweekt acteurs. De wet namelijk zet de mens een masker op. De wet reinigt de mens aan de buitenkant, hooguit, en dat is nog het gunstigste geval denk ik dan altijd, hè? Zodat die mens aan de buitenkant er wel aardig uitziet en in zijn levenswandel enzovoorts. Maar aan de binnenkant is het wel anders. En de Heer spreekt zulke lui onvermijdelijk toe met gij adderengebroed, gij geveinsden enzovoorts. En wij denken daar weinig over na, maar toch, dat is het nou eenmaal. Als ons altijd wordt voorgehouden dat wij zus moeten doen, wij moeten zo doen, wij moeten niet dat doen, we moeten vooral elkaar lief hebben en aardig zijn voor elkaar, dan zullen wij vroeg of laat toch een keer gaan proberen om aan die eisen te beantwoorden en dan worden we huigelaars. Dat is niet anders, want het wordt van binnen niet anders. Zo'n boodschap verandert de mens namelijk niet. Kan hem hooguit kunstjes leren, zeg ik altijd, want ik weet nooit een betere uitdrukking. Ik vraag altijd excuus daarvoor trouwens ook. Maar je kunt de mens kunstjes leren, maar hij verandert daar niet mee. Je kunt de mens leren zich aangepast te gedragen. Dat is prettig voor de maatschappij, voor de samenleving in het algemeen. Zelfs voor onze geloofsgemeenschap wellicht ook nog, want dat wil ik ook nog niet uitsluiten. Maar die mens zelf wordt er niks beter van. En in zijn relatie tot de Heer wordt het er erger op, want hij wordt een huichelaar. En naar de mens kun je zoiets lang volhouden, sommigen tenminste. Sommigen helaas niet, denk ik wel eens. Maar goed, hè. Maar sommigen kunnen dat lang volhouden, maar na de Heer kun je dat absoluut niet volhouden. En bovendien, je kunt je dat niet eens permitteren om je anders voor te doen naar de Heer dan dat je werkelijk bent. Dat is het hele punt. Daarom heeft de wet een averechtse uitwerking op de mens. Het maakt hem een leugenaar, niet alleen in zijn woorden, maar zelfs in zijn daden, omdat hij zich daarmee anders gaat voordoen dan hij in werkelijkheid is. Wat noodzakelijk is, is dat de mens inwendig gereinigd moet worden. Nou, het wordt misschien een beetje moeilijk, maar als ik zeg de mens moet inwendig gereinigd worden, dan bedoel ik in de eerste plaats natuurlijk dat werkelijk zijn zonde moet worden weggenomen. Maar dat is één ding, maar waar het over de praktische omstandigheden, de praktische levenswandel van de mens gaat, is het van belang dat zijn schuldgevoel weggenomen wordt. Hij moet vrij zijn van schuld, dat niet alleen, hij moet zelfs vrij zijn van schuldgevoel. Want het bestaat veel dat mensen zich schuldig houden voor het een of het ander, terwijl alle anderen weten dat ze die schuld helemaal niet hebben, dat het hun schuld niet is. En het probleem van de mens is dat hij met schuldgevoelens rondloopt, een last die hij te dragen heeft, dat zit hem in zijn hart, dat zit hem in zijn hoofd of waar het maar zit, maar in ieder geval in zijn geweten, en dat zal gereinigd moeten worden. Daar zou je vanaf moeten. En want als hij weet dat hij rein staat ten opzichte van God, dat God hem gereinigd heeft en dat alle schuld inderdaad is weggedaan, pas op dat moment kan die mens het zich permitteren om zich niet anders voor te doen dan hij werkelijk is. En als wij allen, stel nou dat mensen in het algemeen zich niet meer anders zouden voordoen dan ze zijn, en het algemeen gewoon de waarheid spreken, dan zou de samenleving er een stuk gemakkelijker op worden en zou het grootste deel van de ellende verdwenen zijn. Niet omdat die mensen zich beter gedragen, maar omdat nou iedereen weet waar hij aan toe is. Eerlijkheid gewoon. Nou, dat is waar het op aankomt. En de enigen die zich dat kunnen permitteren, zijn degenen die gereinigd zijn van een kwaad geweten. Hoeveel ze aan de buitenkant wellicht ook zijn. Niet dat moet, dat laatste, vuil zijn aan de buitenkant, maar het doet er verder niet toe. Waar het om gaat is of een mens rein is van binnen. En als hij zijn geweten gereinigd is, dan hoeft hij zich niet anders voor te doen dan hij is. Dan hoeft hij niet te huichelen, dan kan hij iedereen open tegemoet treden enzovoorts. Dat is het verhaal. Nou goed, dat geldt niet alleen voor gelovigen, dat geldt in heel de wereld, geldt in heel de samenleving. Maar wat de schrift ons leert, is dat onze schuld inderdaad is weggedaan. Dat er iemand is die ons gereinigd heeft, niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. En daar komt het op neer. Ik moet er meteen bij zeggen, dat als de binnenkant gereinigd is, dan zal het ook een hele goede, positieve, reinigende uitwerking hebben op de buitenkant bovendien. Want als je niet meer in je heel je levenswandel hoeft te liegen, dan scheelt het al een mooi heel stuk. Dat is zo. Nou goed, dit soort onderwerpen zijn niet mijn sterkste kant, dus ik laat ze maar zo gauw mogelijk weer liggen. Maar waar het om gaat, nee, ik vind het niet prettig om daarover te praten, zelfs niet om erover na te denken. Maar waar het om gaat, is dat een mens van binnen gereinigd zou moeten worden. En dat kan, dat staat hier ook, want het hele punt is dat naar de wet een mens hooguit gereinigd wordt naar het vlees, naar de buitenkant. Maar staat er, de hoge priester, vers 11, de hoge priester der toekomende goederen, dat betekent gewoon de hoge priester van het nieuwe verbond, of de hoge priester van die nieuwe tempel, niet die oude, laat staan die tabernakel, maar de hoge priester dus van de toekomende goederen, het betere verbond, het nieuwe verbond, de hoge priester van toekomende goederen, gekomen zijnde is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel enzovoorts. Maar die is, vers 12, ingegaan in het heiligdom een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. De verwijzing naar die andere tabernakel, naar die eeuwige niet met handen gemaakt, is natuurlijk naar de hemel zelf, hè? De verwijzing naar het echte, binnenste of hoogste, verste heiligdom, namelijk de hemel der hemelen, want daar komt het op neer. En daar is Christus in ingegaan, in een volmaakte tabernakel, en hij is daar ingegaan door zijn eigen bloed, niet met het bloed van stieren en bokken, maar door zijn eigen bloed, daar kom ik later nog wel op terug, ingegaan in het heiligdom, vers 12, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Een eeuwige rechtvaardigmaking dus ook, een eeuwige heiligmaking, een eeuwige volmaking. Dat zijn termen die we in voorgaande hoofdstukken al besproken hebben, dus ik laat ze ook maar liggen. En daarom staat er ook inderdaad in vers 14, einde van vers 14, dat door dat werk van Christus onze gewetens gereinigd zijn van dode werken. Niet onze levens gereinigd zijn van dode werken en zeker niet omdat ons vlees gereinigd is van dode werken. Nee, zo wordt het wel eens opgevat. Ik heb altijd mensen die zeggen dat het werk van Christus tot gevolg heeft of zou moeten hebben en ook kan hebben dat een mens niet meer zondigt. Nou heb ik daar op zich niks op tegen als het zo zou zijn, laat ik u dat op voorhand vertellen. Maar het blijft gewoon een onbijbelse gedachte. De schrift leert dat God de buitenkant toch niet rekent, God ziet het hart aan en dat is het wat hij gereinigd heeft. Dus in onze relatie naar God is alles in orde, in onze relatie naar de medemens hoogstwaarschijnlijk niet. Ik ken u niet, dus ik zeg hoogstwaarschijnlijk. Ja. Maar staat er toch, gewetens reinigen van dode werken. Niet de buitenkant, niet het leven, niet het vlees, maar het geweten, de inwendige mens reinigen van dode werken. Want als dat geweten gereinigd is, als wij ons bewust zijn van dat we vrij en zonder zonde, zonder schuld staan ten opzichte van God, pas dan zijn wij in staat God te dienen. Dat is een keiharde waarheid, een heel praktische waarheid ook. Iemand die meent dat hij niet vrij staat ten opzichte van God, iemand die meent dat hij voor God schuldig staat, is daardoor niet in staat God te dienen, wat hij ook probeert. En bovendien, wat hij ook doet, God is er niet mee gediend. Om niet te zeggen, God is er niet van gediend, want dat is nog iets sterker. Nou goed, ik kom daar nog op terug, want ik ben er nou wat snel doorgegaan om de hoofdlijn vast te houden. Maar de apostel geeft onderweg zoveel verwijzingen naar links en rechts, dat je niet allemaal wil laten liggen. Het idee is inderdaad in vers 9 dat de dienst onder het oude verbond de mens niet kon reinigen of kon heiligen naar het geweten. Dat moest wel, maar dat kon onder het oude verbond niet. Het oude verbond komt niet verder dan de reiniging van de buitenkant, maar het hele punt is dat de reiniging van de buitenkant onder de wet een type is, een beeld is of zou moeten zijn van de reiniging van de binnenkant onder de genade. Dat is de gedachte. En zo is het tot op heden, tot op vandaag zelfs nog, met die wassing die wij nog hebben overgehouden, zal ik maar zeggen, of hebben meegekregen, want zo is het eigenlijk, namelijk de doop, waarvan de apostel, niet deze geloof ik, maar Petrus zegt, dat is niet een reiniging, een wassing van het lichaam, want dat is het niet, maar het is een uitbeelding van hoe onze binnenkant gereinigd is, met het water, namelijk het woord. En wel door Christus. Voor de goede orde, misschien heb ik dat al gezegd in verband met Romeinen 6, maar anders nu nog een keer. Die verscheidene wassingen, zoals die bestonden onder het oude verbond, die moest de mens zelf uitvoeren. Dat wil zeggen, hij moest zichzelf reinigen, hij moest zichzelf wassen, helemaal. Of hij moest zich de handen, dan wel de voeten wassen, maar in ieder geval, hij moest het zelf doen. En het bijzondere van de doop zoals we die in het Nieuwe Testament tegenkomen, is dat men dat niet zelf moet doen, maar dat laat men doen. Men laat zich dopen. Bekeert u en laat u dopen. Of wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Je moet het niet zelf doen, dat kan trouwens ook niet. Men zou het moeten laten doen door hem die inderdaad daartoe beschikbaar gesteld is. Dat is de Heer ook zoals we hem tegenkomen in Johannes 13, wanneer hij letterlijk de voeten van de discipelen reinigt. Kortom, men laat zich wassen. Daarom, ik zei, we hebben één wassing overgehouden, dat is dus eigenlijk niet waar. We hebben een wassing, een rituele wassing in de vorm van de doop, maar dat is niet een oud-testamentisch beeld, zoals sommigen zeggen. Er zijn er die beweren dat de doop eigenlijk oud-testamentisch is. Maar dat is niet zo, want onder het Oude Testament moest men het zelf doen, moest men zichzelf reinigen. En de Joden hebben dat nog. Want baptistenkerken mogen dan een groot doopvond in de kerk hebben. Een beetje synagoge heeft dat ook. Alleen niet ten aanschouwen van het publiek, om het zo te zeggen. Maar ergens deurtje door, trapje af en het grondwater in. Nee, ik herinner me hoe dat was. Ik heb het een keer bekeken. Ik kan u zeggen dat het niet prettig was. Steenkoud, alsof je de grafkelder in ging. En dat is het dus eigenlijk ook. Ja, dus de Joden hebben wel degelijk ook de doop. Voor degene die nog steeds al die moppen vertellen over de Joden met hun besnijdenis en de christenen met de doop enzovoorts. Die hebben de Joden ook. Maar het grote verschil is dat christenen laten zich reinigen. En dat is een uitbeelding van hoe wij onze gewetens hebben laten reinigen door de Heer. En aangezien het een geestelijke zaak is, geweten is een geestelijke zaak, moeten we zeggen dat het geweten in de praktijk gereinigd wordt door geloof. Want als je niet gelooft dat gebeurd is, heb je er niks aan. Vandaar dat het inderdaad noodzakelijk is te weten dat de Heer ons gereinigd heeft. Vervolgens is het noodzakelijk om het te geloven. En pas dan heeft men er in de praktijk iets aan. Want dan kan men gereinigd en wel inderdaad de Heer tegemoet treden en ingaan op die verse en levende weg. Dat staat trouwens ook in Hebreeën 10, want in vers 19 en 20 lazen wij dat men zou ingaan op die verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Maar er staat ook in vers 22, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Ja, je kunt het je permitteren de waarheid toegedaan te zijn. Een waarachtig hart is ook een eerlijk hart, hè. Dus een oprecht hart. Wel, in alle eerlijkheid en alle oprechtheid, zonder smoesjes, zonder excuses, voor wat voor zaken dan ook, kun je de Heer tegemoet treden. Daar worden wij toe opgeroepen. En dat in volle verzekerdheid des geloofs, uiteraard. En dan pas staat er, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want als men dat niet eerst gelooft, dan zijn in de praktijk, theoretisch wel, voor God wel, maar voor ons in de praktijk, onze harten niet gereinigd. En lopen wij met onze schuldgevoelens rond. Dat is het eigenaardige trouwens, nu ik het daarover heb. Maar goed, daar kom ik straks even op terug. Maar er staat dan onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En het lichaam gereinigd zijnde met rein water. Dat wil niet zeggen dat we dan, als we tot geloof gekomen zijn, ook ons lichaam moeten wassen met rein water. En als het wel zo is, dan zou dat hier gewoon de verwijzing moeten zijn naar de dood door onderdompeling. Als je het letterlijk neemt. Persoonlijk denk ik niet dat het letterlijk bedoeld is, maar daar kunnen we uiteraard van mening over verschillen. Ik denk niet dat het letterlijk bedoeld is en een rechtstreekse verwijzing is naar de doop, maar ik denk gewoon dat het typologie is. Namelijk zoals men onder het oude verbond het lichaam reinigde met rein water, zo wordt ons onder het nieuwe verbond onze harten gereinigd door het reine water, namelijk door het woord van God. Dat is de gedachte. En als u dan nu alsnog zegt, maar het is toch een beeld, is toch een beeld van de doop, dan zeg ik, ja, dat is het ook, er is ook niks meer mis. Nog het. In ieder geval, wij zouden met volle verzekerdheid des geloofs en onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en dus het lichaam als het ware gewassen met rein water, de Heer tegemoet treden. Dat is de gang van zaken. Het kan in alle oprechtheid. En als we dat kunnen ten opzichte van de Heer, wel nu, dan kunnen we dat precies hetzelfde ook met onze broeders en zusters. Ja, met ongelovigen ook, maar ik bedoel, dat valt wel aardig ver buiten het kader van dit Bijbelboek, dus daarom noem ik het niet. Maar als we met een waarachtig hart de Heer tegemoet kunnen treden, en dat is wat we kunnen, dan zouden we dat ook naar elkaar precies zo moeten doen. Dat is het idee. Bovendien, dat idee wordt weer verder ontwikkeld, weer een paar versen verder, namelijk in vers 25. Want daar staat dat wij niet alleen de Heer tegemoet treden, Hebreeën 10 vers 25, maar dat wij allen als gelovigen zo met een waarachtig hart, met een gereinigd geweten de Heer tegemoet treden. En sindsdien heet het dus onze onderlinge bijeenkomst. Ik wil het wel anders zeggen. Sindsdien heet dat onze onderlinge bijeenkomst en dus gewoon onze onderlinge bijeenkomst, zoals in de schrift vermeld, hier, ik zou niet weten waar anders, behalve in 2 Thessalonicenzen 2 dan, maar onze onderlinge bijeenkomst, zoals in de schrift genoemd, is niks anders dan dat wij allen, ieder voor zich, ieder ook alleen, maar ieder voor zich, naderen met vrijmoedigheid tot die troon der genade over die verse en levende weg met een gereinigd hart. En meer heb ik daar niet van te zeggen. Want anders moet ik gaan zeggen eerst wat het niet is en dat heeft zo weinig zin, hè? Goed. Dus ik probeer me weer terug te gaan naar Hebreeën 9. Ik wilde nog wat zeggen, maar het is me weer ontschoten, dus vooruit. Terug naar Hebreeën 9. Waar er staat in vers 10 dat het oude verbond bestond in spijzen en dranken, dat wil zeggen eten en drinken. En u weet wat er van het koninkrijk en dus van het nieuwe verbond gezegd wordt. koninkrijk Gods is niet in spijs en drank. Want spijs en drank staat voor heel het leven. Wat wij tot ons nemen en eventueel wat wij niet tot ons nemen. Dat wordt uitgedrukt in de spijswetten van het Oude Verbond. En dus de spijswetten van het Joodse volk. En eventueel zelfs verbasterd in de spijswetten van nog het een en ander aan godsdiensten. Maar men is de betekenis ervan vergeten. Maar het bestaat niet in spijs en dranken. En niet in verscheidene wassingen en dus reinigingen of rechtvaardigmaking des vleesjes, in tegendeel. Dit is namelijk het oude verbond. Maar al deze dingen onder het oude verbond bestonden tot op de tijd van de Vader tevoren gesteld. Nee, dat staat hier niet, dat staat in Galaten 4. Ja, precies, ik moet even kijken of je nog meeleest. Ja. Maar er staat, het was tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar de tijd der verbetering die opgelegd is, wil zeggen dat die tijd der verbetering op een gestelde datum zou komen. Die was namelijk opgelegd en opgelegd wil gewoon zeggen bewaard. Dus oud-Nederlands, maar dat betekent het. Die tijd der verbetering, die zat nog in het vat, om zo te zeggen. Die was opgelegd, was bewaard. Die was namelijk achter het gordijn, achter het voorhangsel eigenlijk. En op de bestemde tijd zou die tijd der verbetering aanbreken. En tijd der verbetering betekent gewoon, dat is ook oud-Nederlands trouwens, het betekent gewoon een betere tijd. Hè? Een betere tijd. We hebben alles geteld in, ik kom er nooit toe om eens te tellen met u in Hebreeën. Een betere dit en een betere dat en een betere zus en een betere zo. Ik heb het eens geteld, zo nauwkeurig mogelijk, ik kreeg er 14. Dat hoort ook zo, want 14, het getal 14 verwijst naar Melchizedek. Dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen, maar zo is het nog even. 14 betere dingen worden genoemd in de Hebreeënbrief. En één daarvan is deze, de betere tijd. Bij de andere gelegenheid heet dat tijd der verkoeling of tijden der verkoeling. Tijden van verfrissing, dat is een andere vertaling. Nog een andere vertaling, die kan ik niet eens geven, want het is Engels. Dat is de tijd van quickening heet dat. En quickening betekent zoveel als verfrissing, maar het betekent ook opleving, een herleving. En beide is het, in het Nederlands kunnen we dat niet in één keer zeggen, in het Engels wel, vreemd is dat, hè? Dat is in het Engels nodig, nou goed, daar zouden we het niet over hebben. Maar die tijd der verkoeling, die wordt genoemd in, wat is het, handeling 4? Betert u dan en bekeert u op dat tijden der verkoeling mogen komen van het aangezicht des Heren. En tijden der verkoeling is hetzelfde als de tijden der verbetering. Het nieuwe verbond namelijk, want pas als men tot geloof komt in de Heer Jezus, die hen gepredikt werd. Pas als men tot geloof komt in de Heer Jezus, krijgt men deel aan dat nieuwe verbond. En dan heet het dus tijden der verkoeling. De term zelf komt, meen ik, uit Jesaja, maar dat weet ik niet zo gauw te vinden. Dus ik laat het er maar bij. Maar er staat dus dat al die inzettingen van het oude verbond, hier in Hebreeën 9 vers 10 aangehaald, dat die zijn tot op de tijd der verbetering. Ze worden bewaard, ze waren er, tot op de tijd der verbetering. Want het punt is, dat bij als die tijd der verbetering aanbreekt, dan breekt het nieuwe verbond aan. De andere uitdrukking was die van Galaten 4, daar staat dat de wet was tot op de tijd van de Vader tevoren gesteld. Oh, 3 is het. Ja, ik ben vaak in de war daar met die hoofdstukken. Daarom hield ik een slag om de arm. Het is weer een toespraak van Petrus in elk geval. Hè? Handelingen, zei je broeder, handelingen 3? Ja, ik aarzel altijd om het vers op te zoeken, want dit is zo verschrikkelijk verbasterd in onze Nederlandse vertaling. Maar er staat in ieder geval in vers 19 als uitnodiging aan het eind van de preek heet zoiets, zegt apostel Petrus, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden. Ja, zonden kunnen niet uitgewist worden. Gedane zaken nemen geen keer. Maar ze kunnen wel uitgewist worden uit het archief. En het archief is aan de ene kant bij God zelf uiteraard, en het boek der werken, weet u wel. En aan de andere kant is dat archief ook inderdaad in ons hart. En dat is maar waar het uit moet. Het moet uit het geweten namelijk. En daar staat hij dan ook. Beter u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan staat er eigenlijk op dat, niet wanneer, maar op dat tijden der, of de tijden der verkoeling, daar heb je ze, tijden van verfrissing, tijden van herleving, tijden der verkoeling zullen komen, niet zullen gekomen zijn, maar zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal en niet gezonden zal hebben. Ik kan het ook niet helpen hoor. En hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Want de gedachte is dat als Israël, want tot hen wordt dit gezegd. En beter nog, als het Joodse volk, want tot hen wordt in het bijzonder gesproken. Als dat volk in zijn geheel tot bekering komt, precies zoals Petrus zegt. Dan zal inderdaad voor het volk ook de tijden der verkoeling aanbreken. Dat wil zeggen, dan zal gezonden worden Jezus Christus. Kortom, dan zal de Heer verschijnen. En dat gebeurt in de toekomst ook. Maar dat is pas aan het einde van de zevende week van Daniël. Wanneer men in Jeruzalem officieel als volk, of wat er van over is, de naam des Heren aanroept. En inderdaad, hij zal verschijnen op de Olijfberg. Had je wat leuks, Jaap? Welke term, die van verkoeling?
Ja, de eerste.
Die verkering?
Ja, dat is
24 keer. Dat is ook een mooi getal, hè? Ja. Ja, ja. Ja, mooi. Goed. Nou, terug naar Hebreeën 9 dan. De tijd der verbetering is dus het nieuwe verbond. En die inzettingen onder het oude verbond waren totdat de tijd der verbetering zou aanbreken. Nou, en wat de strekking is van de Hebreeënbrief is duidelijk, namelijk dat de tijd der verbetering is aangebroken, omdat de hoge priester van het nieuwe verbond gekomen is, en die is ingegaan in het ware heiligdom, enzovoort. Hè? Kortom, al deze dingen zijn vervuld. En daar staat in vers 11, daar staat, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen. En voor het gemak, toekomende goederen, wil zeggen al die dingen die horen bij het nieuwe verbond. Ik zeg het liefst gewoon, toekomende goederen is gewoon het nieuwe verbond. Maar de term betekent natuurlijk al die goederen, al die zaken die deel uitmaken van het nieuwe verbond. Christus, de hoge priester, der toekomende goederen, gekomen zijnde en dus de tijd der verbetering aangebroken zijnde, dat had er ook kunnen staan, in vers 11. Gekomen zijnde, wel die Christus is, let op wat er nou staat, hè, die is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan in het heiligdom. Want daar loopt dus in verder, halverwege vers 12. Let op dat er niet staat, dat heb ik ook al vaker gezegd natuurlijk, dat er niet staat, Christus de hoge priester, de toekomende goederen gekomen zijnde, is de dood ingegaan. Dat kan er niet ook niet staan, dat is namelijk ook niet zo, het is zelfs onmogelijk. Want de hoge priester der toekomende goederen, die is dat geworden, die is hoge priester geworden, naar de kracht des onvergankelijke levens, zoals we in hoofdstuk 7 gezien hebben. En dus door zijn opstanding uit de dood. En van degene die opgewekt werd uit de dood, staat in Romeinen 6, dat het eenmaal, goed hè, dat het eenmaal gebeurd is en dat de dood niet meer over hem heerst. Kortom, die hoge priester is niet degene die de dood inging. Hij is degene die de dood uitkwam. En toen, nadat hij eruit was uiteraard, tot hoge priester is aangesteld. De hoge priester van het nieuwe verbond ging dus niet de dood in. Integendeel, de hoge priester van het nieuwe verbond ging het ware heiligdom in. En dat is uiteindelijk de hemel zelf. Zodat u meteen ziet, maar ik probeer die dingen nog uit elkaar te houden trouwens nu. Maar u ziet meteen dat het nieuwe verbond van alles ook te maken heeft met de hemel. Want de ene keer in dit schriftgedeelte is het heilige der heiligen een beeld van het nieuwe verbond. En de andere keer, zoals hier in vers 11 en 12, is het heilige der heiligen een beeld van de hemel. Dat is ook zo, dus terecht. Maar dat is een gedachte die pas uitgebreid ontwikkeld wordt in Hebreeën 12. Dus ik laat het nog maar even liggen. Het is allebei waar namelijk, dus ik hoef er verder niks aan toe te voegen. Dus Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is ingegaan in de meerdere tabernakel. Hè? Daar heb je een betere tabernakel. Een meerdere en volmaakte tabernakel, dan is hij dus beter en hoger. En zelfs letterlijk, want het is de hemel. Het is bovendien een tabernakel die niet door mensenhanden gemaakt is. Er komt nog wat anders bij. De apostel Paulus bestaat het om ergens in Handelingen te zeggen dat God helemaal niet door mensenhanden gediend kan worden. Wel eens gelezen? Onbekende versen zijn dat. Onbegrijpelijke redenen trouwens. He? Maar ja, mensen willen zo graag met hun eigen handen God dienen. Maar daar staat, God kan niet met mensenhanden gediend worden. En zelfs als mensen een tabernakel bouwen, dan kan men daar niet werkelijk God mee dienen. Het kan wel een afbeelding worden van hoe men God zou dienen, maar men dient er in zichzelf God niet mee. Dat staat hier dus ook, want daarom staat hier, de hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in een tabernakel die niet met handen gemaakt is. En dus eentje die is niet van dit maaksel, niet van deze soort, niet mensenwerk. Zodat je maar ziet dat heel het nieuwe verbond ook geen mensenwerk is. Niet, ja, dat is het ook. Maaksel is eigenlijk schepping, hè. De hele uitdrukking handwerk in de Bijbel is eigenlijk de uitdrukking voor de schepping als zodanig. Het is zijner handen werk, zo heet zoiets. Maar de Bijbel kent drie hemelen. Namelijk, we kennen nog een hemel der hemelen in de zin van een hemel boven de twee geschapen hemelen. Want dat staat er dan ook echt, hoor. De hemel boven de twee hemelen. Hè? En die hemel is niet geschapen. Van die hemel staat dat die van ouds is. Onvergankelijk namelijk. En het nieuwe verbond hangt rechtstreeks samen met die hemel die hoger is en meerder is dan de schepping. Als er ook een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt, los vertaald dan, dan staat er ook letterlijk dat er zou komen twee nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want de derde hemel wordt absoluut niet vervangen. Die is onvergankelijk. Dat is zelfs de verbindende factor tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Die hemel der hemelen blijft gewoon bestaan. En zo is het met dit nieuwe verbond, dat blijft gewoon bestaan. Hangt daarmee samen. Kortom, het nieuwe verbond is niet, hoort niet tot de schepping als zodanig. Is niet alleen dus niet met mensenhanden gemaakt, maar maakt ook niet deel uit van het werk van Gods handen in de zin van de oude schepping. En dat is wat er eigenlijk staat, om helemaal volledig te zijn. Dus niet met handen gemaakt, zelfs niet in de zin van dat het met Gods handen gemaakt is, als behorend tot deze oude wereld. Integendeel, het nieuwe verbond hangt samen met de nieuwe schepping. In 2 Korinthe vind je dat ook, want 2 Korinthe 3 en 4 zeggen heel uitgebreid dat de gelovige deel heeft aan het Nieuwe Testament, dat wil zeggen aan het Nieuwe Verbond. En daarna staat er in 2 Korinthe 5, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet alle dingen zijn nieuw geworden. Als je het zien wil tenminste. Hetzelfde verhaal. Maar goed, Christus dus is ingegaan in de meerdere, volmaakte, tabernakel of heiligdom heet het dan weer hier in vers 12. En in vers 11 ook trouwens. En er staat, en bovendien is hij ingegaan niet door het bloed der bokken en kalveren. Want de hoge priester moest op de grote verzoendag inderdaad ingaan in het heilige der heiligen, maar met bloed van bokken en kalveren. Daar komen we straks nog wel op terug. Met bloed van bokken en kalveren, heel algemene verwijzing. Maar Christus is ingegaan, en let op hoe het staat, hè? Hij is ingegaan door zijn eigen bloed. Nou, dan gaat hij weer even de proef op de som. Voor degenen die denken dat bloed hetzelfde is als dood. Hij is ingegaan door zijn eigen dood. Nou, dat zal wel kunnen, maar waar ging hij in door zijn eigen dood? In de dood, in het dodenrijk namelijk. Zie, dat klopt dus niet. Het is ook niet zo. En voor het geval u dat al wist, zeg ik er meteen er dan bij. Dat betekent dan automatisch dat het bloed waarmee de hoge priester op de grote verzoendag inging in het heilige der heiligen, dus ook niet de dood voorstelt. Want het een is een beeld van het ander. Dat moet u nou langzamerhand toch gewoon begrijpen uit zo'n vers. Hè? Hij is niet ingegaan door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Wel, als zijn eigen bloed niet de uitdrukking is van zijn eigen dood, omdat het domweg onmogelijk is, dan is het bloed der bokken en kalveren dus ook niet een beeld van de dood, maar van leven. En de gedachte is namelijk dat de dieren waarover het hier gaat weliswaar dood zijn, maar dat hun leven, wat ze zijn kwijtgeraakt, dat hun leven ingaat, hun bloed, hun leven, niet hun dood, hun leven ingaat in het heiligdom. En zo is het met de Heer Jezus, die ging door zijn leven in de hemel zelf. Ik kan trouwens niet missen, want hoeveel schriftplaatsen wou je hebben, zeg ik dan altijd heel arrogant. oefenschriftplaatsen mogen hebben waar staat dat Christus ingegaan is in de hemel en gezeten is aan de rechterhand Gods en gesteld is tot zoon en tot hogepriester en tot eerstgeboren en hoe het allemaal maar heten mag, door zijn opstanding. Juist niet door zijn dood. Integendeel. Door zijn dood ging hij naar beneden, maar door zijn opstanding ging hij omhoog. Dat is het verhaal. En dat staat hier dus ook. Want hij is niet door het bloed der bokken en kalveren ingegaan, maar door zijn eigen bloed, door zijn eigen leven namelijk. Nogmaals, op dat bloed kom ik zo meteen nog wel terug, maar ik probeer eens de gedachte te vervolgen. Er staat, maar hij is door zijn eigen bloed, en dan staat er nog iets, hij is daardoor eenmaal ingegaan in het heiligdom. En voor het, dan zeg je, dat is ook niet vaak. Nee, maar het idee is natuurlijk dat dat eenmaal inderdaad voor altijd is, want het staat er meteen achter. Hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, eeuwige verlossing tot het teweeggebracht hebbende. Dat wil zeggen, het werkt, daarom hoeft het niet nog een keer. Dat staat trouwens in hoofdstuk 10, vers 1. Ook aan de hand van de typologie. Daar zegt de apostel in hoofdstuk 10, vers 1 en 2. Daar zegt hij, als die offers van het oude verbond de mens naar het geweten konden heiligen en werkelijk schuld en zonde konden wegnemen, dan zouden ze prompt vervolgens opgehouden hebben te offeren. Want als de zonden weggedaan zijn, ja, dan hoeft dat niet herhaald te worden, uiteraard. En hij draait het zelfs om. Aangezien het alle dagen herhaald werd, en wat de verzoendag betreft, aangezien het alle jaren herhaald werd, wordt ermee bewezen dat het dus niet werkte. Over zwakheid van en onprofijtelijkheid van het oude verbond gesproken. Ja. Er waren.
Het bloed dat hij eenmaal doorgedragen heeft, dat hij niet dat leven als levenszijnde zich
gepresenteerd. Ja, zeker wel.
In het bloed van de oude testamentische offers was eigenlijk voor God steeds een aanzien op het bloed waar ooit dat leven van Christus wat heeft.
Ja. Ja, het bloed, heel het Oude Testament door, is in, bij al die offers is een beeld van leven en dus een beeld van de levende Christus die aan God gewijd zou zijn. Het leven wat God zou aanvaarden. Het enige leven wat God aanvaardt is het leven van Christus. En dat is bloed. Als we dus zingen, daar is kracht in het bloed van het lam. Ik weet niet of we dat zouden zingen vanavond, maar dan zitten wij met een klein probleempje. Wij dienen daarbij namelijk, als we het goed doen en bijbels doen, te denken niet aan de dood van de Heer Jezus, maar zijn opstanding. De dood heeft geen kracht. De dood is zelfs het verlies van kracht. Bovendien, iemand die sterft, wordt daarmee onderworpen aan degene die het geweld des doods heeft. Maar de uitdrukking, daar is kracht in het bloed van het lam, is een bijbels verantwoorde uitdrukking, vooropgesteld, dat die betekent, er is kracht in het lam, dat staat als geslacht. Dan heb ik wel een Bijbelse uitdrukking. En dan weer een onbijbelse uitdrukking. Er is kracht in het leven van de opgewekte Christus. Want dat betekent het. Bloed is leven. Vandaar dat Petrus zegt dat wij besprengd zijn geworden, hè, met het bloed der besprenging. En vandaar, het was geloof ik Hebreeën 7, dus we hebben dat besproken. Vandaar dat alle voorwerpen onder het oude verbond werden ingewijd door bloed. Besprengd werden met bloed. De gedachte is dat het leven van Christus aan hen gegeven werd. Of zullen we zeggen, het leven van Christus kwam tot alle en over alle voorwerpen van het oude verbond. En dus de rechtvaardigheid van Christus komt tot alle en over alle die geloven en dus onder het nieuwe verbond, maar dat was Romeinen 3. Precies hetzelfde. Ja.
Als de staat dat hij zijn leven afgegooid in richting de dood, dat zijn bloed maakt niet uit. Ik bedoel, dan blijkt daar ook uit dat de dood met het leven geconfronteerd. De dood het leven niet kon houden. Hij moest het loslaten, ja. Wezen, en dan blijkt het ook dat het dan zo krachtig is dat het geconfronteerde dood met het leven, dat de dood in heerschappij moet.
Ja. Ja, het wordt die gedachte wordt uitgedrukt in de offerdiensten, de bloedige offers van het Oude Testament, waarbij, nou laat ik maar blijven bij de verzoendag dan, waarbij het bloed inderdaad werd opgevangen, niet verspild werd, het werd opgevangen en gebracht in het heiligdom. Dus het leven van het offerdier, wel, het offerdier raakte zijn leven kwijt, maar het leven werd opgevangen in een schaal. Vermengd trouwens met levend water en nog zo het een en ander. Daar ga ik nou maar niet op in. Maar dat bloed werd gebracht vervolgens in de tabernakel. Beter, bloed werd gebracht tot Gods troon. Namelijk, het bloed werd gebracht tot achter het voorhangsel, tot op het verzoendeksel van het heilige, het verzoendeksel van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. En dat is precies de plaats waar de troon van God staat. Het idee is ook inderdaad dat het gestorte bloed op het verzoendeksel, want dat is wat onder andere gebeurde op Grote Verzoendag, dat het een beeld is van hoe de levende Christus gezeten is op de troon der genade in de hemel. Want de verzoendeksel is een uitbeelding van de troon der genade. Het Oude Verbond zegt, het Oude Testament zegt, dat men tot God zou naderen, niet om daar offers te brengen, aardige, ik meen dat het de prediker is trouwens waar ik dat laatst gelezen heb, dat men tot God zou naderen, niet om daar offers te brengen, maar om naar hem te luisteren. En op de verzoendag werd het bloed gebracht, weliswaar, in het heiligdom op het verzoendeksel, maar juist vanaf het verzoendeksel en van tussen de cherubim zou de Heer tot het volk spreken. En de gedachte is dat de levende Christus, degene die weliswaar leed en stierf, maar die als de levende is ingegaan in een heiligdom en op de troon gezeten is, dat die levende Christus nu tot ons spreekt. En, maar nou ben ik terug in Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En hoofdstuk 12 van Hebreeën, ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar het is altijd degene die spreekt en die gezeten is op de troon der genade. De levende Christus op de troon in de hemel zelf. En het bloed op het verzoendeksel heeft geen andere betekenis dan deze. Spreekt niet over dood, maar spreekt over de kracht van onvergankelijk leven. Dat hoor je niet alle dagen, dat weet ik. Maar dat is ook de reden waarom ik het toch zo nadrukkelijk mogelijk dan maar zeg. Maar ik ga er nog wel verder op in. Naar aanleiding van die uitspraken over het bloed van bokken en kalveren wil ik graag even naar Leviticus 16. Daar kom ik nauwelijks onderuit. Leviticus 16, want daar wordt gesproken over de grote verzoendag. Daar wordt namelijk onder andere gesproken over de bokken. Kalver of stieren komt trouwens ook aan bod daar, maar daar ga ik maar niet op in. Maar over die bokken wil ik het toch wel even met u hebben. Want het is met name dat bloed waarmee Aaron op Grote Verzoendag het heiligdom binnenging. En het moet duidelijk zijn uit Hebreeën 9 dat dat bloed dan toch in elk geval een beeld is van het leven van Christus. Maar wat we daar vinden in Leviticus 16 is dat de hoge priester inderdaad eerst zijn linnen rok moet aandoen. Dat is Leviticus 16 vers 4. Hij zal de heilige linnen rok aandoen. En zo het een en ander. Ja, daar hebben we gisteren over gehad, hè? Ja. De linnen rok. Naadloos geweven. Uit één geheel. En dus nou komt het allemaal weer boven. Maar ik zal... Waar men het lot overwierp. Weet je nog? En de vraag was, waar komt die linnen rok terecht? Kortom, waar komt het hoge priesterschap van Christus terecht? En bij wie van de vier? In welke windrichting verdwijnt hij? Maar goed, maar dat ik het nou toch aanhaal, is ook met opzet, alsnog. Maar de Aaron zal zijn rok aandoen, ik kom zo terug. En dan staat er dat hij, einde van vers 4 van Leviticus 16, dat hij zijn vlees met water zal baden. Enzovoorts, daar heb je reinigmaking enzovoorts van het vlees. Daar heb je zo'n wassing dan. Hè. Maar dan staat er in vers 5. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. 2 geitenbokken ten zondoffer. Daar gaat het moment dan vers 6. Daarna zal Aaron de vader des zondoffers, daar heb je dus die stier, of het kalf, zo je wilt. Daarna zal Aaron de vader des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen. Hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen. Daar zal ik even heel gauw wat zeggen. Dus er moeten namelijk loten overgeworpen worden. Een lot voor de Heren, voor Jehovah, en een lot voor Azazel. Dat zegt de nieuwe vertaling, geloof ik. Maar goed herinneren. Nee, dat was van voor 1953 dat ik die gelezen heb. Maar vooruit. Maar een lot voor de heren en een lot voor de weggaande bok. Want Azazel heeft me dan vertaald. Dat betekent namelijk weggaan. En zo zal het ook zijn, want de ene bok wordt geofferd en daarvan wordt het bloed gebracht inderdaad in het heiligdom op het verzoendeksel. En de andere bok wordt de woestijn ingestuurd. En door het lot wordt bepaald wie van die twee bokken de woestijn ingaat en wie het heiligdom binnengaat. En dan neem ik ineens een zijlijn, ik kijk hier in de voorste rij alleen, neem ik ineens een zijlijn, want er zit nog een aparte toepassing achter dit verhaal. Dus je nou twee bokken hebt met de hoge priester in het midden. Weet je nog? Net als bij het kruis, weet je wel. Eén misdadiger en één die tot geloof komt. Dan is de één in beeld van de twee stammen van Israël en de ander in beeld van de 10 stammen van Israël. In elk geval. Daarna werd er het lot geworpen, Johannes 19 was dat, werd er het lot geworpen over voor wie die rok was. Dat wil zeggen waar die rok, een beeld van het priesterschap van Christus, naartoe ging. En hier wordt het lot geworpen over die twee bokken, wie er de woestijn ingaat en wie er het heiligdom binnengaat. Nou, de een die de woestijn ingaat is het Joodse volk, zijn de 2 stammen, en wie het heiligdom binnengaat zijn de 10 stammen. Maar dat mag u meteen weer vergeten, want daar ga ik het lekker niet over hebben vanavond. Maar dat is een aparte toepassing van hetzelfde principe. Ik kan heel goed verdedigen waarom dat zo is, maar dat ga ik nou niet doen. Dan nemen we nou de algemene lijn. De algemene gedachte namelijk is dat het één offer is bestaande uit 2 bokken. En door het lot wordt bepaald wie wie is. Dat wil zeggen, ze zijn volkomen gelijk. Er is verder geen verschil. Daar gaat het ook niet om. Ze zijn in principe één. In de voorgaande hoofdstukken trouwens vinden wij iets dergelijks, maar dan zijn er 2 vogels. Ter gelegenheid van de reiniging van de Melaatse. En dan zijn het de 2 en de 1 wordt gedood. En de andere wordt gedoopt in het bloed van de 1 en vrijgelaten. Je kunt zelf van het bedenken hoe het zit, hè? Dat is niet moeilijk meer. Maar daar gaan we dus niet op in. Ik hou nog deze lijn vast. Hier in Leviticus 16 hebben we deze 2 bokken. De 1 wordt gedood, de andere wordt vrijgelaten. En het idee is dat het offer, dat dier dus, het offer wordt aan de ene kant, vergeet u wat ik net hier naar voren gezegd heb, het offer wordt wat één kant betreft de woestijn ingejaagd, buiten de legerplaats. Dat is die bok van Azazel, de weggaande bok. Die wordt de woestijn ingejaagd. Maar het offer wordt wat de andere kant betreft, van de andere zijde bezien, nee, het is de andere bok, maar goed. Maar van de andere zijde bezien gaat het offer, gaat die bok inderdaad het heiligdom binnen. Nee, hij sterft eerst. Maar zijn bloed wordt bewaard, vermengd met levend water en specerijen en hoe dat allemaal heten mag. En dat bloed wordt gebracht in het heiligdom. Zodat je van dit offer, zal ik maar zeggen, van die 2 bokken, kunt zeggen dat het leeft en de woestijn ingaat. Buiten de legerplaats, maar je kunt ook zeggen dat het gestorven is en opgestaan en het heiligdom is binnengegaan. En beide toepassingen, beide gedachten zijn waar. Beide worden ook toegepast op de Heer Jezus zelf in de Hebreeënbrief. En daarna worden beide toepassingen ook gemaakt op ons. Dat wil zeggen, wat de wereld betreft is de Heer Jezus gegaan buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, hij werd gekruist buiten de stad. Stond ook trouwens uitdrukkelijk in Johannes 19. Hij werd gekruist buiten de stad. En het laatst dat men hem gezien heeft was ook buiten de stad. Voor de stad namelijk, op de Olijfberg. Dus hij is buiten de legerplaats, namelijk buiten Jeruzalem. Dus, en tot ons wordt gezegd, maar dat is Hebreeën 13, laat ons dan tot hem uitgaan, er staat trouwens eerst dat hij buiten de stad geleden heeft, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. In dat geval zijn wij de weggaande bok van Grote Verzoendag. We hebben deel aan Christus, die is uitgegaan buiten de legerplaats, weggejaagd. Ja, niet erkend enzovoorts, maar buiten de legerplaats leeft hij, dat is wel zo, in de woestijn. De andere kant van het verhaal is dat Christus uit de dood is opgestaan en dat hij het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf, is binnengegaan. En datzelfde geldt voor ons ook, daarom staat er steeds, laat ons dan tot hem naderen. Op die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Beide gedachten vinden we naast elkaar in Hebreeën dus. Hè? Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is horizontaal geredeneerd. Maar verticaal geredeneerd. Laat ons dan tot hem uitgaan tot de troon der genade. Namelijk in de hemel zelf. in het ontastelijk Sion en hoe het allemaal maar heten mag, vervolgens in Hebreeën. Maar die beide dingen worden in die twee bokken van de grote verzoendag uitgebeeld. De ene bok, zondig en wel, want de zonden werden op hem gelegd, bevindt zich buiten de lege plaats ergens in de woestijn. Dat is onze positie ook. Zondig, natuurlijk. Maar vrij voor God, daar gaat het niet om. Maar naar de wereld en naar alle verdere normen, zondig naar het vlees inderdaad. En dus levend buiten de legerplaats. Trouwens, een melaatse die onrein was, werd ook buiten de legerplaats gestuurd. Dus zo erg is het niet. Daar kom ik zo op terug. Maar in ieder geval buiten de legerplaats. Terwijl van verticaal geredeneerd, naar God toe geredeneerd, zijn wij ingegaan in het heiligdom op die vers en levende weg. Want als u nou verder leest in Leviticus 16, zult u lezen dat, zal ik het zelf even lezen dan. Als ik het zo gauw kan vinden. Daar staat in vers 15, daarna zal hij de bok des zondoffers die voor het volk zal zijn slachten en zal zijn bloed tot binnenin en dus achter de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. Hij zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. En de gedachte is dat de weg naar het verzoendeksel en dus de weg door het voorhangsel naar de Ark des Verbonds besprengd wordt met bloed, zodat de route naar de Ark des Verbonds inderdaad een verse, bloedige, levende dus, hè, een verse, bloedige, namelijk levende weg is. Want de uitdrukking in Hebreeën 10 over die verse en levende weg is rechtstreeks ontleend aan de instructies van de grote verzoendag. De weg ernaartoe wordt gemarkeerd door bloed. Het is een verse, levende weg die eindigt inderdaad op het verzoendeksel, zoals staat in Leviticus 16, vers 15. Nou, ik ga er niet. Oh ja, en vers 17 wilde ik u nog even voorhouden. Dat heb ik er straks min of meer naar verwezen. Vers 17 van Leviticus 16. Er staat: geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij, Aaron, zal ingaan om in het heilige, dat wil zeggen het heilige der heiligen, verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Zodat de gedachte is dat als de hoge priester dienst doet in het heilige der heiligen, is er niemand in het heilige. En dat is wat in Hebreeën 9 staat, dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is het oude beëindigd. En zolang het oude nog stand houdt, zolang men dienst doet in het heilige, kan de hoge priester niet ingaan in het heilige der heiligen. Het heilige moet dus leeg zijn, is de gedachte. Niemand erin, er wordt geen dienst meer gedaan. Dat is een beeld van het einde van het oude verbond dus. Dus waar Paulus dus vanuit Hebreeën 9 dus letterlijk naar verwijst. Dat is één ding. Daar staat natuurlijk veel meer, maar daar ga ik allemaal niet op in. Het andere ding is, dat vinden we ook in Hebreeën 9 naar verwezen. Daar staat namelijk in Hebreeën 9 vers 13. Want indien het bloed der stieren en bokken hen heiligt en reinigt, tot reiniging des vlees, dat wijst dus op dat bloed van stieren en bokken op de grote verzoendag. Maar er staat ook, want indien de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt, enzovoorts. Zodat naar twee specifieke inzettingen verwezen wordt. De een is naar die van Grote Verzoendag, waarbij een van die twee bokken buiten de legerplaats gejaagd wordt. En de andere is naar het offer van de rode vaars. Zo noemen wij dat officieel, de jonge koe. Vaars. Ja, een var is een koe, een vaars. Of een var is een stier en een vaars is een koe. Hè? In het Hebreeuws ook. Een var is een stier en fara is een koe. Je zal maar zo heten van je meisjesnaam. Een fara. Maar dat was wat langer geleden, geloof ik. Koetje. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat offer van die jonge koe wordt besproken in Numeri 19. En dat is een nog mooiere, want die werd niet eens never herhaald. Die werd helemaal nooit herhaald. Een zeer onopvallende aangelegenheid in Numeri 19. En slechts één keer weer aangehaald hier in Hebreeën 9. Maar dat is het enige echte offer wat inderdaad deel uitmaakte van het oude verbond, maar wat nooit of te nimmer herhaald werd, en ook niet kon trouwens, eigenlijk. Dat staat in nummer 19. Vanaf vers 2. Dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaars. Rood is Adam, gewoon in het Hebreeuws. Het is de naam van Adam, rood. En het duidt dus ook op de mens, Adam. Maar dan volkomen, dat wil zeggen, dan is het een volkomen mens. Noemen ze een volkomen mens? Hoe ziet een volkomen mens eruit? Dat is heel gemakkelijk. Dat moet een mens zijn naar Gods beeld en Gods gelijkenis, want de mens zou moeten zijn volgens God naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En de enige mens die wij kennen die naar Gods beeld en Gods gelijkenis, althans de eerste die dat is, was niet Adam. Ook niet Noach trouwens, voor de goede orde. Maar het was de laatste Adam, dat wil zeggen Christus. Volkomen rood is dus de volkomen mens, de mens naar Gods beeld. Het is Christus. Ja, daarom heet hij ook vaars en dus koet is een vrouwelijk dier, want het vrouwelijke is een beeld van de schepping. Hier wordt dus niet over de Heer gesproken als over de zoon van God in de eerste plaats, maar er wordt gesproken over hem als de zoon des mensen. De mens, Jezus, die inmiddels overigens gezeten is aan de rechterhand Gods, dat is waar, maar het is uitdrukkelijk de mens, degene, de hoge priester, Hebreeën, de hoge priester, die genomen is uit de mensen. Hebreeën 10 vers 1 opent daar weer, nee, Hebreeën 10 niet, Hebreeën 5 vers 1 opende daarmee, hè. Alle hoge priester wordt uit de mens genomen, als onderdeel van de schepping, en dus een vaas. Het vrouwelijke dier, het vrouwelijke offerdier in de Bijbel, komt nogal eens voor, is dus een beeld van de Heer als mens. Nou, neem die rode volkomene vaas, een beeld dus van de zoon des mensen, in welke geen gebrek is, dat klopt, maar dat is de herhaling van wat er eerder al stond, hè? Volkomen rood enzovoorts, dan is er geen gebrek in. Op welke geen juk gekomen is, ook niet geleefd onder de wet dus, nee, ik kwam om de mensen van de wet te verlossen, jazeker wel. Op welke geen juk gekomen is, en gij zult die rode koe geven aan Eleazar de priester. Maar dat is een beetje een understatement, want Eleazar de priester was in werkelijkheid de zoon van Aaron, de zoon van de hoge priester. Hij zou de tweede priester zijn van het oude verbond. Dat werd hij trouwens ook later. Na de dood van Aaron werd Eleazar zijn opvolger. Eleazar was dus de zoon van de eerste priester. Hij was dus de tweede hoge priester uit de reeks. En daarmee is Eleazar natuurlijk de verwijzing naar de echte tweede hoge priester, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. Heel uitdrukkelijk. En ik zeg altijd erbij, hij heette Eleazar, maar het had ook Eliezer kunnen zijn, of Elazar, of hoe ze maar geheten mogen hebben. Of zelfs Lazarus, als het een Griek was. Lazarus, ja. De naam betekent God is hulp, maar het is daarmee de verwijzing naar Christus, de middelaar, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat geldt voor elke Eliezer, dat geldt voor elke Lazarus. Of het nou een arme Lazarus is, of een Lazarus van Bethanië die uit de dood wordt opgewekt. De arme Lazarus weten we nou eigenlijk nog niet of hij opstond uit de dood, maar er was wel sprake van, weet je wel. Hè? Leuk, hè? Die geschiedenis kent u toch of niet, hè? Die gelijkenis van, hè? De arme Lazarus. Die zou uit de dood op moeten staan om de broers van de rijke man te vertellen hoe het zat. En toen zei de Heer, nou ja, dan geloven ze toch niet. Dus nou weten we nog niet of hij opgewekt is, maar hij is opgewekt dus. Want het is Christus. Zeker wel. Nou goed, maar hier in het Oude Testament heet zo iemand Eleazar. De priester, dat wil zeggen de tweede priester, en dus een perfect type van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En hij zal ze, namelijk die koe, die vaas, uitbrengen tot buiten de legerplaats. Heb je dat? Uitbrengen tot buiten het leger en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. Dat is wat met de Heer gebeurd is. Letterlijk. Buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. Hebreeën 13 zegt het. En dan, en Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vingers nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Recht tegenover de tenten samen. Dan kun je meteen de weg vinden naar de tenten samen. Dan heb je het weer, de weg naar het heiligdom. Maar het dier zelf wordt geslacht buiten de lege plaats. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden. Buiten de lege plaats. Haar vel, haar vlees, haar bloed met haar mest zal men verbranden. Kortom, het dier wordt in zijn geheel totaal verbrand. Doet mij, als ik het lees, moet ik altijd denken, maar het heeft er, niks, heeft er wel mee te maken, maar ik kan het niet uitleggen, broeders en zusters, zo snel. Hè. Heeft te maken met al die lui die naar Baal schreeuwden op de Karmel, waarbij Elia zei, nou misschien is Baal even naar achteren of zo. Dat stukje uitdrukking vergeet ik nooit. Hè. Dat staat er echt, misschien staat er heel netjes vertaald, maar er staat, misschien moest hij even, is hij even weg of zo. Maar vergis u niet, de hele dienst aan Baal is een beeld van de situatie onder de wet. Met zijn vele priesters. En zijn vele geschreeuwd tot God. Maar Baal hoort niet en God hoort ook niet. Dus. En daarna komt Elia en die bidt tot God. En wat gebeurt? Er komt vuur uit de hemel, zoals het hoort bij een offer aan de Heer gebracht. Er komt vuur uit de hemel, maar niet alleen het offerdier verdwijnt. Heel het altaar, alles erop en eraan. Het hele spul, drijfnat van het water, dat is een beeld van de overvloedige rijkdom van het nieuwe verbond, uiteraard het woord Gods. En dus verbrandt het ook, vanzelfsprekend. God neemt dat tot zich, met altaar en al, alles, zodat er niks van overblijft en zodat de archeologen later ook niet meer de resten ervan kunnen vinden. Vind ik altijd leuk, hè? Toch? God heeft het tot zich genomen. Want dat is wat met ons als gemeente gebeurt, in zijn geheel weg. Alles voor de Heer, hè? Enzovoorts. Er blijft niks over. Nou, wat hier staat is, men zal deze vaas voor zijn ogen verbranden, haar vel, haar vlees, haar bloed, haar mest, men zal het verbranden, want van de Heer is hier op aarde inderdaad niks overgebleven. Behalve zijn bloed. Zijn leven. Want vers 6, de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaas. Ik ga dat niet uitleggen zo gauw hè, wat dat is. En dan verder, dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond, want nadat de Heer gestorven en opgestaan was, was hij oorspronkelijk onrein binnen de legerplaats voor Israël. Ze bliefden hem immers niet. Ze hadden hem uitgeworpen, men moest hem niet, ook niet toen daarna door Petrus en de zijde het evangelie aan Jeruzalem gepredikt werd, in Handelingen 2, 3 en zo verder. Men bliefde hem niet. En zo was het met deze priester, onrein tot aan de avond, waarbij uiteraard het baden van zijn vlees met water enzovoorts, en het wassen van zijn klederen, natuurlijk een beeld is van dood, zijn dood en opstanding, hè? Maar goed, dan staat er, ook degene die haar verbrand heeft zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as deze vaas verzamelen en nog steeds buiten het leger in een reine plaats wegleggen. Waar die plaats is, niks zeggen waar die plaats is. Als het letterlijk is heb ik wel een idee, maar laten we het maar gewoon overdrachtelijk houden, want dat is toch de eerste toepassing. Ergens in de reine plaats wegleggen, verborgen dus. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls. Maar het wordt bewaard buiten het kamp, niet in het kamp. En het wordt daar bewaard tot het water der afzondering. Het is ontzondiging. Namelijk, de gedachte is dat die as van deze jonge koe verzameld zal worden en vermengd zal worden met water. En vervolgens staat er in vers 11, wie een dode, enige dode ziel, een dood lichaam, wie een dode aanroert, wie dus met de dood in contact komt, die zal 7 dagen onrein zijn. Op de 3e dag zal hij zich daarmee ontzondigen, zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Nou, de gedachte is gewoon dat degene die onrein is omdat hij met de dood in aanraking is gekomen, dat hij naar buiten de legerplaats moet en daar besprengd moet worden met het water en de as ter ontzondiging, met de as van de jonge vaas. Dus het staat in vers 17. Voor een onreine nu zullen ze nemen van het stof des brands, der ontzondiging, en daarop levend water doen in een vat. Er staat stof, maar het moet zijn as uiteraard. Dus min of meer hetzelfde woord in het Hebreeuws, vandaar de verwarring. Maar we zullen as der brands, of des brands der ontzondiging nemen en daarop levend water doen in een vat. En een rein man zal hyssop nemen en in het water dopen en sprengen het aan de tenten op al het gereedschap en al de zielen die daar geweest zijn. Het huis, de man die met de dood in aanraking geweest is, enzovoorts. En op die wijze zal men rein worden. De gedachte daarbij is dat het Joodse volk als zodanig, en misschien moet ik ook wel zeggen de mensheid als geheel, dat maakt weinig uit trouwens, onrein geworden is vanwege de dood. Men is in aanraking gekomen met de dood en met de doden, namelijk met de Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. En om daarvan gereinigd te worden, zal men moeten uitgaan buiten de legerplaats, want daar is ergens een plaats waar deze as bewaard wordt, waar een overblijfsel van die koe bewaard wordt. Ik zei het straks bloed, geloof ik, maar dat was fout, hè? Waar de as bewaard wordt, vermengd met water. Daarmee zal men besprengd worden, zodat hier letterlijk wordt toegepast wat in Hebreeën 13 staat, dat men tot hem uitgaat buiten de legerplaats om daar met hem deel te hebben, eigenlijk aan zijn dood, voor een deel althans, om deel te hebben namelijk aan die assen, om deel te hebben dus aan zijn smaadheid. Dat is de gedachte. En als ik dat nog even terugkoppel op het bloed van stieren en bokken uit de Hebreeën 9, dan is het eenvoudig genoeg. En langs één kant gaat de ene bok, zal ik maar zeggen, die gaat levend en wel zijn leven namelijk, gaat het heiligdom binnen, de hemel in, dat is geestelijke waarheid wat ons betreft. Aan de andere kant is het zo dat wij uitgaan buiten de legerplaats voor wat de aardse zaken betreft. Maar wat vinden we buiten de legerplaats? De as der ontzondiging. Buiten de legerplaats worden wij gereden. Dat is wel smaadheid. Dat wil zeggen, zo ziet het er horizontaal voor de wereld uit. En zeker voor degenen die in de legerplaats blijven. Ja. Maar daar buiten de legerplaats worden wij geplaatst, onrein en wel, maar juist buiten de legerplaats worden wij gereinigd. En als het ooit ergens op van toepassing is, dan toch zeker op de individuele Jood, die maar één ding kan doen, namelijk uitgaan buiten de legerplaats, dat is inderdaad het Jodendom. Ik zeg het wat hard natuurlijk, maar zo is het nou eenmaal. Uitgaan buiten het Jodendom, uitgaan buiten de legerplaats, om daar buiten de legerplaats de Heer te ontmoeten en daar gereinigd te worden. Dat is de gedachte. Het andere verhaal was, hij zou moeten gaan naar de vrijstad om daar te leven onder de hoge priester. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Die derde dag heeft dat te maken met opstanding. En die zevende dag, met het eind van de zevende bedeling of zo. Want als er staat van in het 19e vers van, dat hij op de zevende dag zal ontzonden en in de avond rein zijn. Als het ware, voor de, nou ja, dan zie je dat men dan weer over de grote de vrouw die dan in plaats van het totaal nieuw leven ontvangen.
Er zijn natuurlijk meerdere toepassingen aan te geven. En ik persoonlijk blijf nu, in ieder geval, zo dicht mogelijk bij de toepassing die in Hebreeën gegeven wordt. Namelijk de toepassing op onze bedeling. En als het dan gaat over een derde dag waarop men met het water besprengd moet worden, dan spreekt dat in ieder geval over de opstanding van Christus. We moeten opgewekte Christus ontmoeten. Dat is die derde dag, zal ik maar zeggen. En als men na zeven dagen onrein is, dan staat, of als men na zeven dagen dan rein is, staat zeven dagen eigenlijk voor het volkomen werk wat God aan ons doet gedurende deze complete bedeling. Alleen, ik kan dat wel nader uitleggen, maar dan kom ik erg ver buiten de Hebreeënbrief terecht. Er is namelijk een rechtstreeks verband, laat ik dan heel algemene termen zeggen. Misschien prikkelt het uw nieuwsgierigheid, dat is ook niet weg, denk ik, hè? En anders vergeet u het maar. Er is namelijk een rechtstreeks verband tussen deze instellingen van nummer 19, de offer van de Rode Vaas, en de instelling van Grote Verzoendag, maar dat was u al duidelijk. Maar de instelling van Grote Verzoendag hangt samen met daaraan voorafgaande hoofdstukken. Er zijn er een heleboel namelijk, over de reiniging van de Melaatse. En daar wordt eigenlijk nooit naar verwezen, althans heel zelden, laat ik het zo zeggen dan. Maar die verwijzing naar die Melaatse zit helemaal vol. De reiniging van de Melaatse zit helemaal vol met zeven zus, zeven zo, zeven dit, zeven dat. Maar de hele gedachtegang is dat, alsjeblieft vergeet u het als u het niet leuk vindt. Maar heel die Melaatse, elke Melaatse in de Bijbel is in de eerste plaats een beeld van de 10 stammen van Israël die weggezonden zijn buiten de legerplaats, in de ballingschap, Melaats en onrein. Maar op een gegeven moment zal de Melaatse genezen worden. Zo eigenaardig dat de wet hoofdstukken lang spreekt over de reiniging van de Melaatse, terwijl we alle weten dat normaal gesproken Melaatse helemaal niet genezen werd. Maar het staat er wel, en zo uitgebreid, omdat het spreekt over het herstel, met name van de 10 stammen die geacht worden Melaatse te zijn. Dus, en zo gaat het. De eerste melaatse die ik in de Bijbel kom is, meen ik, Mirjam, Maria dus. Mirjam, 7 dagen melaats en daarna teruggebracht in het kamp. Na 7 dagen rein. En zo is het een perfecte uitbeelding van de situatie in onze bedeling. In samenhang met de roeping van de gemeente, maar ook in samenhang met de positie van die 10 stammen van Israël. En dat zit er dus achter, maar ik doe mijn best dan altijd maar weer, toch, om er maar zoveel mogelijk dan overheen te gaan. Maar daar gaat het hier ook over. Buiten de legerplaats, onrein buiten de legerplaats. Alleen staat er niet meer laat, maar er staat gewoon onrein buiten de legerplaats. En na 7 dagen gereinigd. Net als Mirjam, na 7 dagen weer rein en terug in de legerplaats. Maar die 7 dagen zijn de uitbeelding van de positie van de 10 stammen eigenlijk, die in onze dagen, in onze bedeling, nog steeds buiten de legerplaats zijn, in ballingschap zijn, zelfs zoek zijn, ze zijn weg officieel. Maar God doet er zijn werk in en na 7 dagen komt daar een gereinigd volk uit voort. Dat is de gedachte en dat is bij de opname van de gemeente dus. Maar, ik zeg hem met opzet heel snel, het neemt niet weg dat er meerdere toepassingen aan hetzelfde principe gegeven worden. Want als het erover gaat, is het zo dat alles wat in de schrift van toepassing gebracht wordt op onze bedeling, ook grotere toepassingen kent, meer bredere en uiteindelijk zelfs een toepassing op heel de heilsgeschiedenis. Want die duurt ook 7 dagen. 7 bedelingen, 7000 jaar enzovoorts. En de gedachtegang ook, dat is dat die oude wereld nu onrein is, sinds Adam, sinds de 7 dagen van Genesis 1, onrein is enzovoorts. En dat na die 7 dagen die hele schepping gereinigd daaruit tevoorschijn komt en dat alle onreinheid is weggedaan enzovoorts. En dat wat ontbrak aan het lichaam van de Melaatse zit er dan weer aan. Uw vlees zal terugkomen, werd het tot Naaman de Melaatse gezegd, die na 7 keer onderdompel in de Jordaan ook weer genezen was en weer terugging buiten de legerplaats trouwens, naar Syrië. Maar goed, het zijn allemaal zijlijnen. Ik veeg ze bij wijze van spreken zo weer voor mijn ogen weg. Want het zijn inderdaad bijzaken. Het zijn allemaal geschiedenissen die allemaal volstrekt hetzelfde vertellen. En als u moeite hebt met de 10 stammen te zien als melaats, er waren is enige melaatsen. Hoeveel waren dat er? 10, die werden gereinigd. Ja, en toen zei hij, ga Tony aan de priester. Dus hij verwees naar de instelling in het Oude Testament inderdaad. En toen zij terugkwamen was het er maar 1. En dat was, wie was dat? Dat was een Samaritaan, staat erbij. Laatste woord van het verhaal. Hij was een Samaritaan, de Samaritaan. Vermoedelijk ook barmhartig, maar de Samaritaan. Samaria is de hoofdstad van de 10 stammen, dan weet hij meteen waar het over gaat. Uit de 10 komt de gemeente tot stand, dat is het verhaal. Uit het Melaatse witte Albion. Uit het Melaatse witte volk. Nou, dan veeg ik weer, want anders ga ik weer verder. Erg. Uit het Melaatse witte volk. Laban, Albion. Goed, terug naar Hebreeën 9. Probeer ik even weer aan te sluiten. Want deze onderwerpen over de reiniging van de Melaatse, de grote verzoendag, offer van de rode vaas, zijn natuurlijk onderwerpen op zich. Die kun je in wezen niet in een paar woorden uitgebreid bespreken. Wat ik nog wel even nog nadrukkelijk wil zeggen, is dat het offer van de rode vaas werd eenmaal gebracht via Eleazar en daarna nooit meer. En dat is eigenlijk het meest perfecte beeld van het werk wat de Heer in onze bedeling doet. Eenmaal een offer gebracht en het resultaat daarvan is beschikbaar voor een ieder die bereid is tot hem uit te gaan buiten de legerplaats om zich daar te laten reinigen. Met het water der ontzondiging en met de as der jonge koe. En de as der jonge koe wil dan zeggen dat we inderdaad dood zijn voor de wereld, deel hebben aan zijn dood, met hem gestorven zijn. Maar het water, het levend water, wil zeggen dat we met hem ook leven hebben ontvangen. Voor de wereld buiten de legerplaats, naar aardse normen, compleet taboe en onrein, maar niettemin voor God geheiligd. En dat is maar waar het om gaat. Goed. Terug dan naar Hebreeën 9 vers 13. Indien het bloed der stieren en bokken, grote verzoendag, en de as der jonge koe, de rode vaas, besprengende de onreinen, degene die in aanraking waren gekomen met de dood, en in het bijzonder dus slaat het op het Joodse volk, deel aan de kruisiging eigenlijk van de Heer Jezus. Wel, indien dat bloed en die as hen besprengende, hen heiligt tot reiniging. Zeg maar gewoon hen heiligt en reinigt. Maar goed. Hen heiligt tot reiniging des vleeses, want het was alleen maar aan de buitenkant, hè? Als het dan al zo is, vers 14, hoeveel te meer, let op, hoeveel te meer. Dat is de vaste uitdrukking voor als het nieuwe verbond aanbreekt. Hoeveel te meer? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen? Ik sla er tussenzin over. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, dat wil zeggen uw geest, want het andere was tot reinheid des vleeses en dit is uiteraard tot reinheid des geestes. Het ene leidt tot vleeselijke reiniging, het andere leidt tot geestelijke reiniging. Het punt is, wij worden niet vleeselijk gereinigd. Onze oude mens wordt niet verbeterd. Wij worden geestelijk gereinigd. Niet de buitenkant wordt verbeterd, de binnenkant wordt verbeterd. Dus een discussie die ik al jaren heb met sommige mensen, waarvan ik sommige heel uitdrukkelijk bij name ken, altijd dezelfde discussie over dat men weliswaar zegt, ja, dat is wel zo, zal wel gewetensgrenzen zijn. Maar men wil in de praktijk aan de buitenkant gereinigd worden. Men heeft problemen met hoe men overkomt bij andere mensen. Men heeft problemen met wetenschap dat men zondaar is, dat niet alleen, dat men ook regelmatig zondigt enzovoorts. En soms zelfs bijzonder regelmatig. Kun je de klok op gelijk zetten, die zijn er ook nog. Dat is nou eenmaal zo. En die willen daaraf. Voor zulke mensen is er geen boodschap.